Hoofdstuk 2 van deel 2 van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen. Van Oude Mensen, de dingen die voorbij gaan, van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 2. Ina der Burg wachtte hen in het kleine huisje van hare kinderen, Frits en Lili van Wely. Frits een piepjong officiertje, Lili een lachend blond moedertje, dappertjes alweer op naar hare bevalling. De twee kindertjes, Stefje een jaar en Antoinetje een paar weken. De baker dik en gewichtig, de meid alleen druk met de kleine jongen. De 12-uurtafel was nog niet afgenomen. Een drukte van jeugd en jong leven. Het ene kind kraaide, het andere gilde. De baker suste en vulde het huisje met haar gewichtige buik. De meid alleen liet de melk aanbranden, luchtte, het tochtte en mama Ina riep: Jansje, wat laat je toch tochten? Maak toch dicht, daar komen al oom en tante. En Jansje, die wist dat oom Anton en tante Stefanie peetoom en peetante waren, rende naar de deur, liet de melk helemaal in de steek, vergat het raam te sluiten, zodat de oude mensen in een koude stroom werden ontvangen, die tante Stefanie, al gekitteld door Antons rook, nog meer deed kuchen en mompelen: Het is toch niet zoals het behoort, zo een tocht, zo een tocht. In de kleine salon was het vuur dat Jansje had aangemaakt weer uitgegaan. En Lili en Frits, het de oude mensen vooral heel prettig willende maken, brachten hen nu maar weer naar de eetkamer, waar Jansje vlug de tafel wilde afnemen en een bord liet vallen dat brak. Waarom uitroep van Jansje en verwijting van Lili en wanhopige blikken van mama Ina naar schoonzoon Frits. Ja, dat rommelige had Lili niet van haar, want zij aarde naar de IJsselmondes en die waren correct. Dat rommelige had Lili van de Derksen. Maar nu begreep Frits toch dat hij heel lief moest zijn tegen oom Anton, die hij verfoeide, terwijl Lili, die oom altijd heel lang zoende, vies van hem was, want Lili toch ook maakte oom Anton het hof, omdat mama haar dat zo had aanbevolen. Zonder geld met haar Frits getrouwd, hadden de jongelui toch heel gauw gemerkt dat geld niet was te versmaden, en de enige van wie het nog een beetje was te verwachten waren tante Stefanie en oom Anton. De oude man, tegen zijn wil mee door zijn zuster getroond, was om de lange zoen aan Lili in goed humeur gekomen en zat, zich versneukerend, zijn vuisten geklompt op de knieën, bewonderigjes te knikken toen baker hem het mormel dat gilde voorhield. En al was hij jaloers van jonge en frisse mensen, hij vond die jaloezie en emotie en de jong frisse mensen prettig te zien en hij dacht dat dat pittige Fritsje, dat piepjonge stramme officiertje, wel een aardig kereltje zou zijn voor zijn vrouw. Hij knikte naar Lili en toen naar Frits, alsof hij ze wel begreep, en Lili en Frits glimlachten onnozel terug. Ze begrepen het niet, maar dat deed er niet toe. Hij raadde ze erg verliefd nog, ook al hadden ze twee mormels, en hij raadde ze ook tuk op zijn geld. Nu, daar hadden ze gelijk in van hun kant. Alleen kon hij Ina niet uitstaan, omdat zij, sedert er Boerk een beetje geholpen had in die zaak met het kleine wasmeisje, hem welwillend minzaam bejegende als de invloedrijke nicht die de onvoorzichtige oom uit de Soesa gered had. Hij grinnikte, al dat gesmoes wel doorziende en bij zichzelf zich verkneuterend dat het alles voor niets was, omdat hij hun toch zijn beetje geld niet zou nalaten. Maar dat zou hij zich wel wachten aan Stefanie of wie ook ooit te laten merken. Integendeel, hij deed zich behagelijkjes voor in al het liefst dat hem werd gezegd met de borrel die Frits hem attentievol voorzette, na hem zijn jas, hij had het nu niet meer koud, nietwaar, te hebben helpen uitdoen. Hij vond de hele komedie vermakelijk en lachte prettig en goedig met een air van brave goede oom die wel van de kinderen hield, terwijl hij bij zich dacht, ze krijgen geen enkele cent. En hij verkneuterde zich zo gezelligjes aan die gedachte dat hij met plezier de dikke baker een riksdaalder gaf. Zij vergisten zich alle, tante Stefanie, Ina en het jonge paardje, toen zij oom zo goedig zagen en zo royaal. Zij dachten hem al ingepalmd en hij liet ze in die waan, die hij fijntjes doorzag. Wat donder, wat konden hem die jonge lui schelen, dacht hij in opsomberende drift. Hadden ze al niet genoeg aan hun jeugd en aan hun twee frisse lichamen om nog op zijn paar duizenden guldens te moeten azen? En wat kon hem dat mormel schelen dat ze Antoinette naar hem hadden genoemd? Hij had een afkeer van pasgeboren kinderen, hoewel hij kinderen als ze een paar jaar waren wel eens heel lief had gevonden. Het troebelde hem voor de ogen, maar hij beheerste zich in zijn sombere drift en in de modder van zijn gedachten. En hij deed goede gezellig als de peet en erfoom die al zijn geld aan het mormel zou laten. En oom Daan en tante Floor zijn gisteren aangekomen, zei Ina der Burg met een zucht die zij bedwong. Zij vond de familie uit Indië ontoonbaar. We zouden vandaag samen erheen gaan, nietwaar, tante Stefanie?
Dat spaart haar een rijtuig uit, dacht Anton Dercks.
Ja, zei Lili, we kunnen wel langzamerhand gaan. Vindt u ook niet, oom?
Zeker, kind.
Frits komt straks, nietwaar, naar de kazerne. Ik ga me dan even aankleden. Oom Anton, ik vind u toch zo lief dat u eens is komen kijken naar ons kindje. Ik wanhoopte al of u komen zou, want u had het me al lang beloofd.
Je ziet, oom houdt altijd zijn belofte, kind.
Hij zei het, schijnbaar vertederd, en zijn hand trok haar in het voorbijgaan tot zich. En als ware het in de vertedering van het bezoek, gaf hij haar weer een lange, lange zoen. Zij rilde en haastte zich weg. In de gang ontmoette zij haar man. Hij gespte zijn zadel om.
Laat je toch niet zo zoenen door die oude vuilik, siste Frits, razend.
Kan ik het helpen? Ik walg van de vent.
Hij ging uit, smeet met de deur, vond dat zijn jong geluk al bezoedelde omdat er geen genoeg geld was en zij laagheden moesten doen.
In de eetkamer bleven Ina, oom en tante wachten tot Lili zich had gekleed.
Oom Daan zal er wel warmpjes in zitten nu, zei Ina met glinsterende ogen.
Papa, die het toch weten kan, wil nooit van geld spreken en wou niet zeggen op hoeveel hij oom Daans vermogen schatte.
En op hoeveel, zou je wel denken, zei tante Stefanie.
O, tante, zei Ina met de voorname blik van haar moeder ogen, ik denk en spreek nooit over geld en ik weet heus niet hoe rijk oom Daan is. Maar ik geloof toch wel dat hij 7 ton waard is.
Hoe komen ze zo ineens naar Holland in de winter?
Om zaken, zei papa, en die kan het natuurlijk weten. Maar u weet zelf, papa spreekt nooit veel en nooit over zaken en nooit over geld. Maar ik heb al bij mijzelf gedacht, zou oom Daan niet geruïneerd zijn? En let op mijn woorden, dan krijgt papa hem op zijn dak.
Want oom Daan en tante Floor, ontoonbaar Indisch, en die kinderen hadden en dus geen erfoom waren en tante, haatte Ina met een grondige haat en, jaloers op hun rijkdom, sprak ze kwaad van hen, zoveel ze dorst.
Zou je dat denken, zei tante Stefanie.
Ze hebben altijd samen zaken gedaan, zei Ina. Als oom Daan dus geruïneerd is, dan krijgt papa hem op zijn dak.
Maar als hij 7 ton waard is, vroeg Anton Dercks.
Ja, dan, zei Ina begeerig. Maar misschien heeft hij geen 7 ton, ik weet het niet, ik spreek nooit over geld. En hoeveel een ander heeft, is voor mij le moindre de mes soucis.
Lili kwam, snoezig blond vrouwtje in haar bonte boa, en met hun vieren gingen zij naar het rijtuig toe, terwijl Jansje tocht maakte met te wijd opene deuren. En Ina wilde volstrekt dat oom Anton voorzat, naast tante Stefanie, en zij met Lili achterin, terwijl oom Anton haar quasi galant de ereplaats wilde afstaan, blij dat ze die niet nam.
Die familie, die bond toch maar zonder dat je iets aan haar had. Daar had je nu die Sijs van een Stefanie, die hem van zijn lectuur, zijn warme kamer, zijn pijp, Suetonius en zijn gezellige gedroom meetroonde om eerst een mormel te zien aan wie hij toch geen cent naliet en dan naar een broer bracht in een hotel die lust had gehad in december uit Indië naar Holland te komen. Allemaal onnodige dingen. Wat deed je er niet duizenden in je leven? Je kon je soms niet vrijhouden. Hij stelde zich schadeloos door warmpjes tegen Lili zijn knieën te leunen en haar fris lichaam aan te voelen. Zijn ogen troebelden. Het rijtuig stond stil voor het grote pension waar oom Daan gewoon was af te stappen als hij uit Indië kwam. Ze werden dadelijk ontvangen door tante Floor, die hen reeds door het raam had gezien. En Baboe stond al aan de kamerdeur.
Kom binnen, riep tante Floor met basstem en rollende medeklinkers. Dag Stefanie, dag Anton en dag Ina en dag jij, kleine Lili Ala, al 2 kinderen, die kleine meid.
Tante Floor was niet opgestaan. Zij lag op een divan en een tweede baboe pidgiette haar de enorme dikke benen, de lenige handen gegleden onder de peignoir van haar meesteres.
Kauwgevat, zei tante Floor boos, verwijtend, als konden de anderen het helpen, na begroetingen over en weer, informaties hoe de reis was geweest. Kauwgevat in de trein van Parijs. Ik kan jou verzekeren, ik ben stijf als een plank. Wat Daan ook bezielt in deze tijd naar Holland te komen, is mij onbegrijpelijk.
Waarom is u niet in Indië gebleven, tante? Vroeg Ina, voornaam met moede ogen.
Ja, dat kan je begrijpen. Ik zal Daan alleen laten gaan. Nee, kind, wij zijn getrouwd en ik ga mee, waar oom Daan haat. Oude mensen als wij begoren bij elkaar. De Daan is nu met Garold samen in de andere kamer. Jouw papa is zo even gekomen, Ina. Zaken natuurlijk hebben die twee. Ik vraag Daan, waarom wil jij toch naar Holland?
Zaken, zegt Daan. Altijd zaken, zaken. Ik begrijp niet. Je kan toch schrijven over zaken? Jarenlang al die beroerde zaken en niets gaat goed. Wij zijn arm als de mieren.
Na, Saripa, Suda maar, al genoeg, ik blijf toch stijf als een plank.
De twee baboes trokken zich terug. De vulsalamander gloeide als een oven, rood achter zijn mica-deurtjes. Tante Floor had met een diepe zucht zich opgericht en zat nu. Haar dikke gele gezicht met de Chinese opgetrokken ogen, volle maanden uit de altijd zwarte haren, die weggladden naar grote Condé. En zij had iets van een mandarijn, zoals zij nu zat, wijdbeens in flanellen peignoir, de dik zwellende handjes op de ronde knieën, juist zo als Anton Derk zich dikwijls plantte. Als van een tepekong hing de gezakte boezem in twee golven op de formidabele golf van de buik, en die rondgetrokken ommelijnen gaven haar een afgodische statigheid, zo als zij nu recht zat, met haar strak, boos mandarijnen gezicht. Aan de lange lellen der oren twee kolossale briljanten, die haar hel bruskjes omschitterden en niet schenen te behoren bij haar toilet, de ruime flanellen zak, maar meer bij haar eigen wezen, zoals een juweel dat men in een idool heeft geïncrusteerd. Ze was niet ouder dan 60 jaren. Ze was zo oud als Ottilie Stijn de Weert. En oude mama, maakt het goed? Toch lief dat jullie gekomen zijn, zei zij, zich herinnerend dat zij nog niets beminnelijks tegen de familie gezegd had. En haar gelatineachtige massa drilde gemoedelijker nu op de divan, terwijl om haar heen zaten Stefanie met het heksengezichtje verrimpeld, Anton, die zich Floor herinnerde van 40 jaar geleden, toen ze nog een frisse nonna geweest was, een nonna in wie Chinees bloed vloeide, dat haar een exotische aantrekking had gegeven voor de mannen, Ina der Burg, zeer Hollands en correct en voornaam oogknippend, en het blonde vrouwtje Lili.
Waar komt het Daan dan toch niet? Riep tante Lili. Lili, ga jij toch eens kijken waar jouw grootpapa blijft met oom?
Ik zal wel even gaan, tante, zei Ina der Burg. Blijf maar zitten, kind. Ze mag nog niet veel rondlopen, tante. En Ina, die nieuwsgierig was naar het appartement dat oom Daan en tante Floor bewoonden, stond op, ging door de slaapkamer van tante met een snelle blik naar de koffers. Een der baboes was bezig met kleren in een kast.
Waar zijn de heren, baboe?
In het kantoor, njonja.
De baboe wees Ina door de serre te gaan. Nu, het was een mooi en zeker duur appartement. Ina wist dat het pension duur was. En arm als de mieren zouden oom Daan en tante Floor wel niet zijn.
Oom had dus nog een slaapkamer en een kantoor. Papa was op het ogenblik bij hem. En zij spraken zeker over zaken, want zij hadden in Indië gemeenschappelijke belangen in verschillende ondernemingen. Thuis sprak papa nooit over zaken, liet zich over niets uit, tot wanhoop van Ina. Zij hoorde hun beider stemmen en zij dacht stilletjes door de serre te naderen. Wie weet of ze niet een detail zou horen dat haar op de hoogte zou brengen van de stand van het fortuin van oom Daan, om louter onschuldige nieuwsgierigheid. Tot zij stil bleef staan met een schok, want zij hoorde de stem van oom Daan, veranderd was die stem niet, sedert zij in 5 jaar oom niet gezien had, uitroepen.
Harold, wist jij dat dan al zo lang?
Sst! Hoorde zij haar vaders stem, kalmerend. En oom Daan herhaalde, fluisterend, wist jij dat dan al zo lang?
Spreek zacht, zei fluistergedempt Harold Derks. Ik dacht dat ik daar iemand hoorde.
Nee, het is de baboe die opruimt en ze verstaat geen Hollands.
Spreek toch zachter, Daan, zei Harold Derks. Ja, ik wist dat al zo lang.
Zo lang?
Ja, 60 jaren lang. Ik heb het nooit geweten. Spreek zacht, spreek zacht. En is zij nu dood?
Ja, ze is dood.
Hoe heette ze ook weer?
Ma Boeten.
Ja, juist, Ma Boeten. Ik was een kind van 13 jaar. Ze was de lijfmeid van mama en ze hielp mij ook.
Het zijn haar kinderen die me lastig vielen. Ze heeft het aan haar zoon verteld, die is mantri bij het kadaster.
Ja,
dat is een beroerde kerel. Ik heb hem geld gegeven.
Dat is goed, maar zie je, Daan, het is al zo lang geleden.
Ja, het is wel heel lang geleden.
Spreek er niet over met Floor.
Nee, nooit, nooit. Daarom is het ook goed dat ze mee is gekomen. Als ze op de gal was gebleven, zou die beroerde kerel misschien... Ja, het is wel heel lang geleden.
En het gaat voorbij, het gaat voorbij. Nog een heel korte tijd en dan...
Ja, dan is het helemaal voorbij. Maar dat jij, Harold, dat al zo lang hebt geweten.
Spreek zacht, ik hoor in de serre.
Het was Ina's japon die geruist had. Zij had met een kloppend hart gehoord, gemarteld van nieuwsgierigheid. En zij had niets begrepen, maar zij onthield de naam van de dode baboe, Ma Boeten. Nu, meer ruisende de zij van haar rok, deed zij of zij door de serre aankwam.
Oom Daan, oom Daan!
De deuren der verwarmde serre open, verscheen zij op de drempel. Zij zag de beide oude mannen zitten, haar vader en zijn broeder. Ze waren 70, 73. Zij hadden nog niet de strakke ontzetting van hun oude gezichten die met verblinde ogen in het diepe verleden hadden geschouwd kunnen ontspannen tot het aanschijn van iedere dag. Zij schenen beide Ina spectraal. Waarover hadden zij gesproken? Wat verborgen zij? Wat wist papa al 60 jaren? Wat wist oom Daans eerst sedert zo kort? En zij voelde een rilling langs haar henen gaan als van iets klams dat slepend voorbij ging. Oom Daan, ik kom u zoeken, riep zij met een vertoon van hartelijkheid. Welkom in Holland, welkom oom. U treft het niet met de kou. Het is bar weer. U zult het wel koud hebben gehad in de trein. Arme tante Floor is stijf als een plank. Oom Anton is er ook en tante Stefanie. En mijn Lily is meegekomen. Ik kom u toch niet storen in de zaken? Oom Daan kuste haar, sprak terug luidruchtig hartelijke woorden. Hij was klein, mager, gebogen, tanig, verindiest in zijn kleren. Een dun grijs kuifje en de snit van zijn profiel gaven hem iets van een papegaai. En in dit vogeltype leek hij op zijn zuster Stefanie. Had hij, als zij, bruske, pittige oogjes waar nu nog een ontzetting in huiverde, om wat hij besproken had met zijn broer Harold. Hij gaaide wat papieren bijeen, schoof die in een portefeuille, doende of zij over zaken gesproken hadden en zeide dat zij komen zouden. Zij volgden Ina dadelijk naar de zitkamer en er was begroeting tussen oom Daan en die hem kwamen verwelkomen. Tante Floor weet van niets, dacht Ina, zich herinnerende hoe tante zo even gesproken had over haar komst in Holland. Waarom waren zij gekomen? Wat was er? Wat wist papa al 60 jaren lang en wat wist oom Daan sedert zo kort? Kwam hij daarom in Holland? Was het iets van geld, een erfenis die hun toekwam? Ja, het was zeker een erfenis. Wie weet, misschien zouden zij nog heel rijk worden. Wist tante Stefanie ervan? Oom Anton, tante Ottilie, grootmama, meneer Takma? Wat was het en was het een erfenis? Hoeveel? Zij brandde van nieuwsgierigheid, correct blijvende, nog correcter dan zij al was van natuur tegenover het Indisch sans-gêne van oom Daan op Muilen en de Chinese Tipekong die tante Floor was, boezem golvende tot ronde buik toe. Zij brandde van nieuwsgierigheid met de moede blik van haar ogen, voornaam pogende te verbergen haar acuut verlangen om te weten. En verhalen die haar niet interesseerden gingen om. Oom Daan, tante Floor vertelden van de kinderen. Marinus, administrateur van een suikerfabriek die bij Tegal woonde met een grote familie. Zijn kinderen alweer getrouwd en verspreid over Java. Jeanne, gaan, als tante zeide, de vrouw van de resident van Geribon. Dolf, ongetrouwd, rechterlijk ambtenaar. Haar, Ina Derburg, konden die neven en nichten niet schelen. Ze zag ze liever maar nooit. Het was zo'n Indisch troep. En ze deed neerbuigend, toch niet al te hoog, vriendelijk, belangveinzend in de verhalen, hoe Clara, de dochter van Marinus, was getrouwd en hoe Emile, de zoon van Gaan, niet wilde oppassen. Ja, zei tante Floor, en daar zitten we nu weer, in Holland, in die beroerde pension, voor de zaken, altijd de zaken, en ja, Cassian, wij blijven arm als de mieren. Wat moet ik doen hier 5 maanden lang? Met die weer gauw ik niet uit. Gelukkig, ik heb 10 Dijsselman en Door Perlkamp. Dat waren 2 oude Indische dames. En die zullen mij gauw opzoeken. En die hebben mij geschreven Chinese kaarten mee te brengen. En ik heb 20 spel meegebracht. Zo zal ik die 5 maanden wel doorkomen. En tante Floor, oud boos mandarijnen gezicht, zag naar haar man, de Daan. Nee, dacht Ina, tante Floor wist niets van de erfenis. Misschien was het toch geen erfenis. Maar wat was het dan? Zij gingen, Ina en Lily, in het rijtuig dat papa Harold kwam halen. Stefanie bracht in het hare Anton thuis. Ina zocht dadelijk haar man op. Zij moest iemand raadplegen en zij wist niemand beter. Zij vond hem in zijn kantoor. Leopold, zeide zij, kan ik je even spreken? Ik heb straks een consult, zeide hij gewichtig. Ze wist dat hij loog, dat hij niets te doen had. Ze zette zich rustig, mantel nog aan en hoed op. Leopold. Hij schrikte van haar. Wat is er? Vroeg hij. We moeten weten waarom oom Daan en tante Floor naar Holland zijn gekomen. Grote goedheid, riep hij uit. Papa's zaken zijn toch niet in de war? Ik weet het niet. Ik geloof dat niet, maar er is iets waarom oom Daan is gekomen. Iets? Wat? Ik weet het niet, maar er is iets. Iets dat papa al 60 jaren weet. Dus van klein kind af, van jongen van 13 jaar. Oom Daan weet dat pas sedert kort en komt er klaarblijkelijk voor over naar Holland om papa te raadplegen.
Hoe weet je dat?
Dat weet ik. Neem nu aan dat ik dat zeker weet. Verder weet ik nog meer.
Wat dan?
Dat tante Floor niet weet en dat oom Daan er met haar niet over zal spreken. Dat de oude baboe van grootmama Ma Boete heette en dood is.
dat haar zoon is een mantri in Tegal aan wie oom Daan geld heeft gegeven. Dat is al wat ik weet. Zij zagen elkaar aan, beide bleek.
Wat is dat voor een onsamenhangend verhaal, zei Leopold Terbourg, advocaat en procureur. Hij haalde gewichtig de schouders op.
Ina, voornaam, sloeg de ogen moe op. Het is heel veel. Wat het is, weet ik niet, maar het is van gewicht en ik wil weten wat het is. Kan het niet zijn van een erfenis?
Van een erfenis? Vroeg Terbourg, niet ziende.
Die ons toekomt. Zou die mantri dingen weten die, als oom Daan hem geld gaf?
Misschien, zei Terbourg, is het wel om geld dat papa en oom Daan schuldig zijn.
Nu werd Ina heel bleek.
Nee, dat zou, riep ze uit.
Ik kan niet weten. Het beste is er niet over te praten. Trouwens, papa laat toch niets los.
Maar Ina was te nieuwsgierig. Zij schudde het hoofd voornaam onder de witte paradijs van haar hoed.
Ik moet het weten, zeide zij.
Hoe wil je erachter komen?
Jij moet eens met papa spreken. Hem vragen wat hem drukt.
Wat hem drukt? Maar ik ken hem altijd gedrukt. 23 jaren lang dat ik je man ben. Papa spreekt nooit met mij. Heeft in zijn zaken zelfs een andere advocaat, dat weet je toch?
Dan zal ik het papa vragen.
Dat zal je niets geven.
Ik moet het weten, zei Ina opstaande. Nee, ik zie er toch ook geen erfenis in. God, 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 wie weet wat het is. Geld misschien, dat...
Het is zeker geld.
Dat papa en oom Daan
zouden moeten teruggeven als...
Geloof je?
Ze hebben zo heel veel zaken samen. Dat geeft allerlei verwikkeling. En het is meer gezien dat geldmannen die veel zaken hadden...
Ja, ik begrijp je.
Het is misschien beter, Ina, er helemaal niet in te grijpen. Pas liever op. Je weet niet in wat een wespennest je je steekt.
Het is 60 jaren geleden gebeurd. Het dateert van 60 jaar geleden. Wat een tijd, zei Ina, gehypnotiseerd.
Het is wel heel lang geleden. De hele boel is al verjaard, zei Terbourg, onverschillig doende en innerlijk bang.
Nee, zei Ina, de witte paradijs schuddende. Het is iets dat nog niet voorbij is. Dat kan niet zijn, maar papa hoopte dat over een korte tijd...
Wat?
Het voorbij zou zijn gegaan.
Ze zagen beide heel bleek. Ina, Ina, pas toch op, zei Terbourg. Je weet niet waarin je je steekt.
Nee, zeide zij, gehypnotiseerd. Zij moest weten. Zij wilde weten. Zij zou die avond met haar vader spreken.
Einde van hoofdstuk 2 van deel 2. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 8 oktober 2007. www.carolajansen.nl